Daniels wordt Trump alsnog aangeklaagd. En hier lees ik,
dat heb ik wel meegekregen.
Een uur geleden, Trump collapses with emergency brain damage. Maar dat zijn vaak een beetje opgeklopte dingen. Alsof Trump... Nou, ik ga het zo even bekijken, maar dat wordt het straks.
Of je weet ook niet of dat geen fake nieuws is en zo.
Nou ja, over fake nieuws. Ik zag laatst fake nieuws. Er was een Turkse zender, die had een filmpje van... De Turken zijn 2 uur geleden de Krim binnengetrokken.
My god.
Ja.
Oh my god.
Ja.
Een NATO-groep die de Krim aanvalt. We hebben een probleem.
Ja, ja, het is, dit was gewoon... En dan hadden ze films. Dus wat je zag was uit games.
Oké, van die groene mannetjes, maar dan in een andere kleur.
Ja, nee, gewoon echt van die hele realistische games. Dat je zo, je ziet zo'n mannetje lopen. En er wordt erbij gezegd, film footage uit de film. Maar dan werd het verhaal verkocht dat de Turken voet hadden gezet op de Krim.
Ja. Oh, wauw.
Maar dit is wel op zich een betrouwbaar ding. Maar
het gaat over die jongen.
Die
Trump heeft aangeklaagd, bedoel je?
Ja, wie niet? Nee, maar het gaat, gaat echt voor de bijl. Dat denken we nu toch. Ze beginnen bij Stormy Daniels, want daar hebben ze dat is een zaak die panklaar is. Daar heeft iedereen straf gehad, behalve Trump niet.
Dus jij denkt niet dat hij mee gaat doen aan de volgende verkiezingen, dat een verloren spel
misschien
is
wel.
Voor hem?
Ja, wie weet.
Wel dat hij wel meedoet of dat hij niet meedoet?
Ja, misschien
wel.
Hij denkt zelf dat hij meedoet. Niemand durft tegen hem in te gaan, want je wordt kapot gemaakt door... Precies. Door Trump al. Dus ze hopen eigenlijk dat hij doodgaat. De meeste mensen van de Republikeinse Partij hopen dat hij daar per ongeluk doodgaat. Want hij heeft ook een heel moeilijk leven. En hij eet alleen maar McDonald's eten. En hij is 79, geloof ik. Of 74. Ja. Maar hij heeft, hij is tegen gymnastiek.
Mm-hmm. En hij dus denkt dat je maar cola drinkt, dat je geen corona krijgt. Bij wijze
precies, of dat andere. Nee, dus dat zijn mensen die daarop hopen. En niemand durft hem eigenlijk uit te dagen. Okay. En ze willen gewoon kijken van even kijken waar die strandt op weg naar 2024. Maar dat is natuurlijk wel
maar volgend jaar. Hij heeft toch wel tegenkandidaten, mag ik hopen?
Ja, die pik van
de partij dan, hè?
Maar die heeft zich nog niet kandidaat gesteld, de gouverneur van Florida.
Oké, er is nog niemand die zich heeft gezegd, ik nomineer.
Volgens mij na Trump niet. En die van Florida, die is nog Trumper dan Trump zelf. Dus die moeten we ook niet willen.
Moet je ook weer oppassen.
Ja.
Moet je ook weer oppassen, precies. Net
een gek.
Is altijd lastig, hoor.
Ja, ze zitten nu, wat lastig, het filmpje dat ik vandaag heb gezien, dat ze... DeSantis heet hij. Dat Trump en DeSantis eigenlijk tegen elkaar opbieden hoe slecht ze corona hebben gedaan.
Hoe slecht ze kunnen zijn. Hè?
Nee, maar wat DeSantis heeft dus... die was al tijdens corona was hij gouverneur van Florida. En die heeft gewoon gezorgd dat daar geen COVID-maatregelen waren. En alleen in Florida zat iedereen gewoon op elkaars lip tijdens COVID.
Ja.
En dus daarmee schept hij op. Dat heb ik toch meer gedaan. Of
heb
minder
toch
gedaan.
Meer gedaan dan jij.
Ja. Maar goed, dat moet zich nog allemaal uitspelen.
Even over verkiezingen. Wij hebben binnenkort ook weer verkiezingen, zag ik op zo'n billboard. En waar gaan wij voor stemmen? Is dat Provinciale Staten? Is dat Tweede Kamer?
Ik denk Provinciale Staten en dan komt de Eerste Kamer daaruit.
Dus wij stemmen gewoon weer voor het parlement, zeg maar.
Nee, we stemmen voor de gedeputeerden. We stemmen voor Provinciale Staten. En dat is getrapt.
Oh, oké. Dus het is getrapt. We stemmen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik weet weer hoe het zit. Ja, ik snap weer wat je bedoelt. Dus wij mogen wel kiezen, maar het is getrapt, want dan krijg je een soort...
maar voor je provinciebestuur, dat is direct voor je provinciebestuur.
Dat is wel belangrijk, hoor.
Ja.
Zeker in Noord-Holland, maar dan zullen het Lutkemeer, dat moeten we toch hoog houden. Dan is het provinciaal bestuur...
Welke partij moet je stemmen voor het Lutkemeer?
Joh, ik zou het niet weten. Je weet het, onze vriend Minna zegt altijd, weet hij? Ja, geloof ik, heet dat niet? Ja? Of heet het anders? Of... Bij 1.
Niet ja. Ja 21, dat is een afsplitsing van...
Nee, hè? Dat gaat sowieso niet. Maar bij 1? Maar bij 1 zou je kunnen stemmen, denk ik dan. Als het helpt, hoor. Ik weet het niet. Het gaat over handel, tenslotte. Wat dat betreft. Weet je hoe vaak de gemeente daar al op zijn bek is gegaan? Ze hebben, wat ik me nog wat bijstaat is... Dat
waar op zijn bek is gegaan, de gemeente?
Nou, dat het kan meer gebeuren. Dat er een intentieverklaring getekend was door de gemeente met... Een grote partij die wel zo'n, hoe heet dat, een opslagruimte nodig had. Dat bleek gewoon helemaal niet waar te zijn.
Ja, maar het is niet meer van de gemeente. Dus de gemeente neemt deel in dat bedrijf en op Schiphol.
Het zijn allemaal BV'tjes.
Ja, Maar daardoor heeft de gemeente gewoon eigenlijk helemaal geen zeggenschap erover. Omdat ze het hebben vrijgemaakt. En dat is ook pijnlijk. En het is natuurlijk ook. GroenLinks is vanaf de eerste seconde schuldig aan wat er is gebeurd. Ja, maar die hebben gewoon het gedaan. Dat was nog de CPN of weet ik veel wat. Ja. Of het was al GroenLinks. Die hebben dat helemaal in gang gezet. Dat het weg moest en dat er een industrieterrein moest komen. Ja. En daarom is het nu nog tot nu, de dag van vandaag, hebben we GroenLinks niet mee voor de Lutkemeerpolder.
Nee, klopt. Gaat helemaal niet lukken.
Dat zijn het allemaal. Maar goed, ik was al zo lang klaar met GroenLinks.
Dat is misschien weer een voordeel van de Bondsrepubliek Duitsland. Dat staten kent, niet zoals wij provincies. Je weet dat ook.
Wat is daar zo voordelig aan dan?
Nou, dat je dan als burger in die democratie toch meer invloed hebt op jouw directe omgeving. Zo zie ik dat dan. Kijk, zo'n land als Noord-Rijn-Westfalen is groter dan Nederland.
Ja.
Rutte kan zich helemaal niet meten met zo'n premier als die man van Noord-Rijn-Westfalen. Dat is gewoon lachwekkend eigenlijk. Alleen hebben wij dan ASML en dus zijn wij belangrijker en we hebben gas, dus ze zijn nog belangrijker en noem maar op. Dus ze zijn toch weer belangrijker dan Noord-Rijn-Westfalen. Maar de kleinere staten, Hessen, Saarland, dat is meer een soort Drenthe, maar dan zijn eigen staat. En dan heb je toch meer te vertellen als nu, als je in Drenthe zou wonen, zullen we maar zeggen. Weet je wel? En Amsterdam zou ook zijn eigen staat moeten zijn. Minimaal. Weg met de Nederlandse.
Ja, dat hebben we vroeger nog. Dat is wel eens vroeger
zulke
een punt
Oranje
van
Patapoe Radio.
Wij wilden altijd een stadstaat in Amsterdam. Dat was helemaal natuurlijk. Aan het begin van Patapoe. Was een grap hoor. We meenden dat niet serieus.
Nee.
Ja, ja, absoluut.
Dat is niet serieus, hè?
Nee, 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 Amsterdam, stadstaat. Dit is Patapoe Radio. Het is een stadstaat.
Ja, ja, ja.
Ja, nee, natuurlijk. Ja, los. Nee, maar je hebt natuurlijk ook de regering. Den Haag uit Nederland, tuurlijk. Om te beginnen uit Amsterdam.
Ja, precies. Ja. Ja, dat herinner ik me niet meer, maar dat is wel een goede leus, ja. Zeker weten. Kijk, is toch weer grappig.
Ja,
okay. En wat me ook opviel in Duitsland, is dat de FM helemaal vrijgegeven is. Daar mag je gewoon uitzenden. Net als roken in cafés. Het mag allemaal. Ja. Waarom mag dat bij ons niet? Hoe kan dat nou? Dat er zo'n grote verschillen zijn in die wetgevingen.
Ja,
weet
ja,
je wel?
Dat is
toch raar?
Ja, maar dat zit er belangen achter in... Wetgevingsprocessen.
Ja,
partijpolitieke shit en allemaal gelul.
Exact, ja, goed, maar dat weten we dus en dat kunnen we niks aan doen. Hoe is het met jouw gewone werk?
Ja, gewoon.
Lekker, dat is belangrijk. Ja. Is er niet veel sterfte ondertussen? Valt dat wel mee?
Nee, zelfs nul.
Oké, okay, helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Oké. Okay. Dan hoef ik me geen zorgen te maken, dat is mooi.
Ja.
Gelukkig. Nou ja, prima. Laten we afsluiten, Bart.
Ja, we gaan afsluiten. Hey, dan... Maar achtergrondmuziek hoor ik ook al niet. Hier, zie. Nee, de achtergrondmuziek. We gaan over naar de tune. De eindtune.
Ja, doen.
Nu gewoon vast.
Doen. Gooi erin, man.
Dus ja, luisteraars. Het was weer niet zo heel veel content. We hadden natuurlijk wel dit manifest. Waar je drie regels van hebt gemist. Dus er komt een link even onder het plaatje. Een link. Dat je het zelf nog een keer rustig kan nalezen. En... dankjewel Michel. En tot de volgende keer mensen. Dankjewel AK. Waar was je Ingeborg? Kom toch, volgende keer. Bedankt. En de ballen. Doei doei.
Hey, jongens.
Dag.
Action.
Welkom bij de eerste aflevering van Wapens en Veiligheid, de podcast. Mijn naam is Benjamin en vandaag ben ik de gast bij Linda Polman in haar huis in Amsterdam-Noord. Linda is onderzoeksjournalist en schrijver. Dit jaar verscheen haar indrukwekkende boek Niemand wil ze hebben. In het boek neemt ze ons mee door 80 jaar Europees vluchtelingenbeleid. De titel van het boek zegt eigenlijk alles al. Niemand wil ze hebben. Al 80 jaar lang. En alle middelen zijn geoorloofd om deze mensen tegen te houden. In plaats van vluchtelingencrisis spreekt Polman dan ook liever van een oorlog tegen migranten. Our war on terror begins with
Al-Qaeda, but it does not end there. Er komt een enorme order aan voor 4 nieuwe Nederlandse onderzeeboten.
The heads of government are the salespeople in chief of their country's large arms contractors.
ISIS is onze vijand. Daarmee zijn wij in oorlog.
Their shareholders are making money off the unusually large number of conflicts around the world.
In deze podcast analyseren we het gebruik van het woord veiligheid. Want of we het nu hebben over klimaat, migratie, conflict of terrorisme, deze zaken worden vaak simpelweg neergezet als veiligheidsissues. Ongeacht de dieperliggende sociale, economische of politieke oorzaken. Complexe zaken worden op deze manier teruggebracht tot problemen die simpelweg met wapens kunnen worden opgelost. Dit is een podcast van de organisatie Stop Wapenhandel. Stop Wapenhandel gelooft dat conflicten en andere problemen niet simpelweg op te lossen zijn met wapens. Sterker nog, dit verergert meestal de problemen. Elke podcast bespreken we een ander onderwerp binnen het thema veiligheid. Vandaag gaan we het hebben over migratie en veiligheid. Op welke manier wordt er gesproken over migratie? Wat is het huidige migratiebeleid? En zijn wapens daadwerkelijk een oplossing? Wil je doorpraten over migratie en veiligheid? Kom dan op 10 november naar de AQ in Utrecht. Zie de show notes of stopwapenhandel.org voor meer informatie. Welkom in de podcast, Linda.
Dankjewel.
Wat was voor jou de aanleiding om het boek te schrijven?
De aanleiding was dat ik in 2015, net als heel Nederland, aan de buis gekluisterd zat met die enorme golf van migranten die er naar Europa kwam. Al die bootjes, die rubberbootjes die vanuit Turkije naar Griekenland kwamen. Ik zat er naar te kijken en dat waren honderdduizenden mensen die in hele korte tijd kwamen. En ik heb jaren gekeken naar humanitaire hulp. Het circus van de humanitaire hulp, wat van het ene vluchtelingenprobleem naar het volgende vluchtelingendrama trekt. En ik was gewend dat een vluchtelingendrama van dat formaat, van honderdduizenden mensen, dat daar zomaar 200 hulporganisaties op afkwamen. Mm-hmm. En in Griekenland zag ik een nul. En dat vond ik zo merkwaardig dat die mensen daar kennelijk aankwamen. En dat niemand ze daar opwachtte. Dat niemand daar opvang aan het regelen was.
Jij was op zo'n eiland en je zag iedereen wordt aan zijn lot overgelaten.
Ja, dat zag ik op tv. Dus ja, ik ben maar naar Lesbos afgereisd. Om te kijken of het waar was. Of mijn waarneming juist was. En het bleek inderdaad zo te zijn. Ja, de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, die had een soort symbolische aanwezigheid daar. Er liepen daar 8 mensen rond en die hadden 1 tent opgezet, weet je wel, voor zichzelf. Mm-hmm. En er was Artsen zonder Grenzen zat er met 1 klein mobiel kliniekje. En Tineke Zelen van Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Vluchteling Nederland, die liep daar rond, weet je wel. En meer was er niet. En toch spoelden die honderdduizenden mensen aan. Dus ik ben gaan onderzoeken wat daar aan de hand was. Wat de reden ervoor was waarom al die hulporganisaties niet kwamen. En toen kwam ik erachter dat vluchtelingenprobleem, dat is zo'n chaos geworden uit een soort beleid van Europa. Kijk, die vluchtelingen die kwamen al heel lang naar Griekenland. Dat was al ver voor 2011, kwamen ze al voordat die oorlog in Syrië begon. Nadat die oorlog was begonnen, kwamen ze in grotere getalen. Er kwamen er ieder jaar meer naar Griekenland. En Griekenland heeft nooit iets voorbereid. En Europa heeft ook nooit iets aan gedaan aan die vluchtelingenstroom die alleen maar groter werd. Dus wat wij in 2015 zagen, dat was alleen maar de grote explosie daarvan. Ja. Maar het voorbereidende werk daarvoor was al lang
gebeurd. Dat was er al.
Ja, ja. Dus ik vond dat merkwaardig. En toen ben ik gaan onderzoeken dat dat inderdaad beleid was. Het is opzettelijk. Is dat in chaos hebben ze dat laten ontaarden, die Europese lidstaten. En die vluchtelingen zitten daar tot op de dag van vandaag om andere vluchtelingen af te schrikken.
Ja, het is beleid om ze niet te helpen, erbarmelijke omstandigheden
laat die staan. Dat drama, laat het maar enorm leed zijn. Laat het maar zo vies mogelijk zijn. Laat het maar zo goor mogelijk zijn. Ook om andere vluchtelingen af te schrikken, maar ook om Europeanen te laten zien hoe gevaarlijk het wel niet was.
Ja.
Dat al die vluchtelingen kwamen, want wij hadden het niet in de hand.
We kunnen het niet aan,
ja,
we hebben het niet in de hand.
Precies. En dat was dus, dat is dus gevaar voor de nationale veiligheid. Dus ja, het was beleid.
Ja, je schrijft ook in je boek dat we zelden iets horen over die achterliggende politieke context en de oorzaken van dat drama. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou ja, de media. Ik ben zelf journalist, maar ik heb niet zo'n hele hoge pet op van journalistiek. De media, de journalisten, die doorgronden het probleem vaak niet. Journalisten staan al heel snel in het narratief van politieke leiders. Namelijk dat het ook inderdaad gevaarlijk was en dat wij het niet in de hand hadden. En dat we niet wisten wat we binnen hadden met al die vluchtelingen. Het waren allemaal illegalen. Het werd ook heel snel werd het niet vluchtelingen genoemd, maar migranten. Weet je wel? Ja. Want bij vluchtelingen horen rechten en bij migranten horen geen rechten. Mm-hmm. Dus, die
beelden van hekken die omver worden gegooid en bootjes die aankomen.
En dan de politie moest daartegen optreden. Weet je wel? Dus die moesten die mensen weghouden met traangas. Dus dat waren vreselijke beelden. En de media zaten al heel snel in dat narratief van de politiek. Namelijk dat we hier te maken hadden met een probleem van Europese veiligheid. Die moest verdedigd worden tegen deze migranten die naar Europa kwamen.
Want inderdaad, het gaat over vluchtelingencrisis, migranten, stromen. Deze termen wekken ook de indruk dat het Europa overkomt. In plaats van dat we er zelf iets, dat we er ook zelf iets aan bijgedragen hebben.
Nou, reken maar, ja. Ja.
Dus wat speelt taal ook voor rol?
Nou, dat is heel belangrijk. Het moet geframed worden. Hè? Mensen, de tv-kijker moet snappen waar hij naar kijkt. Dus je kunt er inderdaad een humanitair drama van maken, maar je kunt het ook neerzetten als een veiligheidsprobleem. Ja. En dat is wat we hebben gedaan met die crisis sinds 2015.
Want wat is het iets wat ons is overkomen of hebben we daar zelf ook aan bijgedragen?
Ja, we hebben er enorm aan bijgedragen. Kijk, als je kijkt naar de grootste vluchtelingenproducenten van de afgelopen decennium of zo. Dat is Somalië, traditioneel. Dat is sinds 2015 is dat Syrië. En dat is Afghanistan. Nou, in al die drie oorlogen vechten wij mee. Dus wij hebben daar wel degelijk een aandeel aan. Onze wapens en onze bombardementen die veroorzaken vluchtelingenstromen en die komen onze kant op.
Onze interventies en onze wapenexporten, ja. Miljarden aan wapens die naar het Midden-Oosten zijn gegaan bijvoorbeeld.
Ja. En dat al heel erg lang, hè? Want Syrië, dat is dan sinds 2015, is dat het migrantenprobleem. Maar wij pompen die wapens in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten. Pompen wij al sinds de Koude Oorlog, pompen wij die wapens daar naar binnen. Die wapens worden nog steeds gebruikt en al die wapendeals die bestaan nog steeds. Dus het zijn wel degelijk onze wapens die daarin gezet worden.
Ja, en als het dan wordt geframed als iets wat ons overkomt, zo'n vluchtelingencrisis, dan is dat...
Nee, die hele link wordt niet gelegd, hè. Ja. Maar dat vind ik sowieso in de journalistiek, hè. De journalistiek heeft heel weinig verstand van de wapenhandel, van onze wapenfabrikanten. Er zijn nauwelijks journalisten die daar deskundig in zijn. We lezen heel erg weinig over die wapenhandel. Het is nooit ontrafeld op een toegankelijke manier. Dus de wapenhandel speelt zich af in een soort vacuüm. In een duister vacuüm waar wij niets van af weten. Dus het is, zo houden ze, ook, ze houden ze het ook graag natuurlijk. Dus dat is iets wat we, daar hebben wij het overzicht niet op. Wij snappen niet wat die wapenhandel doet. Maar ja, Amerika is traditioneel de allergrootste wapenhandelaar, de allergrootste wapenfabrikant. Maar de Europese landen bij elkaar opgehaald, die zijn de tweede plaats. Ja. Ja. Ja.
En ook naar het Midden-Oosten.
Ja.
Ook naar,
en daar hebben wij het verband tussen onze wapenhandel en het leed in deze wereld, dat leggen wij
niet. Die leggen wij niet. Nee. Hoe komt dat we dat niet leggen? Want in jouw boek schets je eigenlijk ook twee perspectieven als het gaat over vluchtelingen. We hebben het idee dat we dat ons beleid in het buitenland bijdraagt aan mensenrechten, aan dat we het goed proberen te doen in de wereld. En je zet daar eigenlijk de realiteit tegenover dat er veel ellende verspreid wordt. Hoe komt dat die narratieven naast elkaar leven?
Ja, ik denk dat daar heel veel antwoorden op mogelijk zijn. Maar ik merkte dat al. Ik laat mijn verhaal in dat boek laat ik beginnen in 1938. Hè. Mm-hmm. Wij hebben van onszelf een beeld dat wij in 1938 best wel veel Joden hebben binnengelaten. Joodse vluchtelingen. Dat we best wel goed zijn geweest. Dat we aan de goede kant van de geschiedenis stonden, et cetera. Maar als je je erin verdiept, dan kom je een heel ander verhaal tegen. Een verhaal van Nederland, wat uit naam van de nationale veiligheid die Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk daadwerkelijk is gaan tegenhouden door het leger op onze grenzen af te sturen.
Ja.
Dan krijg je een heel ander beeld van jezelf. En het is een beeld wat ook niet prettig is om te hebben van jezelf. Dus ik denk dat wij het niet meegekregen op school. Ze hebben mij op school, op de lagere school, op de middelbare school, hebben ze mij nooit geleerd wat onze daadwerkelijke rol is geweest in de verdelging van Joden. Maar ook denk ik dat mensen het ook liever niet weten.
Nee, het is natuurlijk niet iets.
Het is niet plezierig om dat van jezelf te moeten bevestigd te zien dat het. Dat wij ook minder fijne kanten hebben. En ik denk dat dat een deel van het antwoord is. Dat mensen dit niet willen weten van zichzelf. Ze willen niet echt weten. Aan de ene kant wordt die informatie over de wapenhandel wordt ons niet aangeboden. En aan de andere kant, als die wel zou worden aangeboden. Ik weet niet of wij hem tot ons zouden
nemen. Dan zeppen we toch weg. Of dan gaan we liever iets.
Het is natuurlijk ook ellendig. Ja. Je kunt niet altijd leed. En wat kunnen jij en ik nou doen aan die wapenhandel? En het is daar wat. Dus de meeste mensen dragen de wereld wel een goed hart toe. En ik ben er ook van overtuigd dat zelfs de meeste mensen een vluchteling een goed hart toe dragen. Maar verder sta je relatief machteloos. Of wij denken in elk geval dat wij machteloos staan.
Ja, en zo'n frame als Van het Gossen overspoelen ons. En je kijkt het 8-uur-journaal en je ziet de hekken worden.
Ze verschaffen zich met geweld toegang tot Fort Europa. Ja.
Dat is het beeld dat gecreëerd wordt.
Ja, ja, ja.
En leiders, EU-leiders, spreken ook van. Als het over dat beleid gaat, over migratie of veiligheidsmanagement. Welk effect heeft het op het beleid dat vluchtelingen worden weggezet als gevaar voor de veiligheid?
Ja, dat is alles. Dat maakt de weg vrij voor militaire inzet tegen migranten en vluchtelingen. Als op het moment dat nationale veiligheid in gedrang is, of internationale veiligheid. Er zijn vanaf ongeveer, ik meen vanaf 1998 of zo. Toen is er voor de allereerste keer een resolutie aangenomen in de Veiligheidsraad. En de Veiligheidsraad mag optreden als de internationale veiligheid in het geding is. Hè. En in 1998, of rondom die tijd, hebben ze voor de allereerste keer een resolutie aangenomen in de Veiligheidsraad. Waarin een vluchtelingenstroom in verband werd gebracht met die internationale veiligheid. Dus vanaf dat moment was het geoorloofd om daar legers op af te sturen. Ja. Om die vluchtelingen te beschermen. Of om die vluchtelingen de andere kant op te dirigeren. En vanaf dat moment zijn er ook voortdurend resoluties aangenomen. Omdat men inzag hoe handig het was om daar legers op af te sturen.
Ja, ja. Als je het woord veiligheid gebruikt, verschaft dat ineens een mogelijkheid om militaire middelen
precies,
in te zetten.
Ja, ja, ja.
Omdat,
het
gaat om onze veiligheid natuurlijk vaak. En dat.
Ja.
En dat moet verdedigd worden. En dat versimpelt het probleem.
Ja, ja. Nou, toen heb je in de jaren 90 heb je ook een hele serie militaire interventies gehad in vluchtelingenstromen. Dus we hebben eerst direct en indirect die vluchtelingenstromen veroorzaakt. Somalië en Rwanda en Haiti. Dat zijn allemaal conflicten geweest waar wij een grote rol in hebben gespeeld. En toen is er een hele serie humanitair-militaire interventies is er geweest in die vluchtelingenstromen. En die hebben die vluchtelingenstromen voornamelijk tot stilstand gebracht. Ze hebben ervoor gezorgd dat die mensen of geen vluchteling werden door ze in hun eigen land te laten zijn. Want om een vluchteling te zijn moet je een internationale grens oversteken.
Ja.
En anders ben je alleen maar internally displaced, dan ben je ontheemd. En er horen hele andere rechten bij als bij vluchtelingen. Dus hebben die vluchtelingen hebben ze heel vaak met militair ingrijpen, hebben ze ingekapseld in hun eigen land, in kampen die door de UNHCR werden neergezet. En die soms werden beschermd door VN-blauwhelmen bijvoorbeeld.
Ja, dus zulke interventies hebben met name onze veiligheid dienen ze en niet de veiligheid van de mensen daar, zeg maar.
En vaak was dat ook heel indirect, want ik bedoel, een vluchtelingenstroom in Rwanda, die bereikt niet zomaar Europa, weet je wel. Maar ze kunnen wel een keten van chaos ontketenen. Als ze zoveel mensen op de vlucht slaan, dan ga je de landen waar ze naartoe gaan of de gebieden waar ze naartoe gaan, die ga je ook ontregelen. Dus dan kan er een keten van gebeurtenissen zijn die uiteindelijk, denken wij, gaat eindigen in een enorme golf naar Europa toe. Dus het heeft direct en indirect heeft het te maken met onze veiligheid, ja.
En hebben die interventies in de jaren 90, of het nou gaat over militaire interventies of ontwikkelingshulp, hebben die geleid tot meer stabiliteit?
Nee, helemaal niet. Ik ken de voorbeelden niet van landen waar dat toen goed is gegaan. Maar het voornaamste is, wat die landen, wij hebben die toekomst van die landen niet in handen. Weet je, als je daar 500 of 5000 blauwhelmen naartoe stuurt, dat heeft geen enkele invloed op hoe het een land verder vergaat. Zij plakken tijdelijk een pleister ergens op. Ze onderdrukken een bepaalde beweging van vluchtelingen. Maar zodra die blauwhelmen weggaan, of zelfs tijdelijk als ze er nog zijn, dan gaat mensen toch weer lopen, omdat mensen nou eenmaal hun eigen leven willen redden. Dus nee, dat heeft geen invloed gehad. Helemaal niet, omdat al die blauwhelmoperaties, die moesten ook echt op een koopje. Ze werden ook ingezet omdat ze goedkoper waren als onze eigen legers.
Ja, omdat het vaak natuurlijk buitenlandse.
Ja, ik heb dat boek destijds gelezen van die Romeo Dallaire. Die was die bevelhebber van die in Rwanda was. Hè, tijdens die genocide en voor die genocide. Dus die zat erbij terwijl die genocide in Rwanda begon. En die man die beschreef dat wel eens, dat hij. Dat hij kreeg van New York, het hoofdkantoor van de VN in New York, kreeg hij geen meubilair voor zijn personeel. Dus die lagen op de grond, lagen ze hun rapporten te schrijven. En ze hadden heel weinig eten, kregen ze van New York. En het waren echt belachelijke taferelen. Op het moment dat die genocide begon, was hun munitie op.
Ja.
Dus ja, je kunt het je nauwelijks voorstellen. Ja. Maar dat zijn dus het soort, dat is de kwaliteit geweest van die interventies in die tijd. Bedroevend slecht en een schijnveiligheid creëren.
Ja.
En niets achterlaten.
Ja, met name onze belangen dienen. Korte termijn.
Precies. Wij kunnen ook weer ons geweten sussen. Want immers, wij hebben ingegrepen.
Iets gedaan, ja.
Dus ja, en als ze er dan alsnog een puinhoop van maken, ja, dan is het echt hun eigen schuld. Weet je wel? Ja.
En we hebben het. Dus die framing, de vluchteling als gevaar, heeft tot een bepaald beleid geleid en heeft. Hoe ziet dat beleid er nu uit, dat Europese vluchtelingenbeleid? Wat zijn de belangrijkste pijlers?
De grondslag is dat we ze hier niet willen. Mm-hmm. Wij doen er alles aan om ze, weg te houden van de Europese kusten. En dat doen wij op verschillende manieren. Een van die manieren is het inkapselen van dat probleem. Dat heet het containmentbeleid. En dat is inderdaad letterlijk vluchtelingenstromen tot stilstand brengen door het in te grijpen. Mm-hmm. Dat ingrijpen kunnen we uitbesteden aan lokale regimes bijvoorbeeld. Dan komt er een vluchtelingenstroom op weg naar Ethiopië en dan sturen we daar het Ethiopische leger op. Wij sturen het Ethiopische leger daarop af om die vluchtelingenstroom tot stilstand te brengen. We zetten tenten voor die mensen neer en die mensen blijven daar. Dat is het containmentbeleid. Je kunt ze dus proberen te stoppen. Je kunt ze proberen om te leiden.
Voordat ze Europa al bereiken, proberen ze te stoppen. Zitten er echt. Door wapens te leveren aan leiders daar. Ja. Door
deals met ze te sluiten.
Ja.
Die deals met Ethiopië die bestaan al sinds de jaren 80. Sinds de jaren 80 is daar een enorm vluchtelingenprobleem. Dus dat is een pijler van het beleid. Een andere pijler, dat is zoveel mogelijk mensen repatriëren. Vanuit die kampen. Dus mensen terug zien te krijgen naar hun eigen vaderlanden. Ja, of in ieder geval terug naar hun eigen land, laat ik het zo zeggen. En dat gaat ook vaak met militair geweld gepaard, want mensen willen helemaal niet terug naar huis.
Nee, omdat het ongevaarlijk is.
Ja, als daar oorlog is, dan kun je wel zeggen, ja, je moet toch, wat ze nu aan het proberen zijn met Syriërs bijvoorbeeld. Hè? Turkije wil daar een soort veilige enclave creëren, mm-hmm. om Syriërs terug te kunnen sturen naar Syrië. Nee, ja. Die mensen willen dat niet terecht, die hebben er echt wel redenen voor om dat niet te willen.
Dus die kampen, die zien er natuurlijk ook zo... Die zijn zo erbarmelijk mogelijk om mensen maar te stimuleren om daar niet te blijven.
Ja, en soms wordt ook letterlijk gewoon de aanvoer wordt afgesneden. Ja. Dan krijgt de UNHCR en het World Food Program krijgen opdracht om op te houden met eten uitdelen bijvoorbeeld. Dus dan moeten mensen weer gaan lopen, anders komen ze om het leven. Ja. Ja.
Dus die opvang in de regio, daar plaats je eigenlijk ook vragen.
Ja, natuurlijk plaats ik een vraag. En hoe verder in de regio, hoe droeviger het is. Ik noem die kampen, noem ik vergeetgaten. Mm-hmm. Wij zetten die kampen op. We laten ze opzetten door de UNHCR. Dat betalen wij. Hè? Wij Europa zijn de allergrootste donoren aan die UNHCR. Wij laten daar kampen opzetten. Die mensen stromen daar binnen. Die gaan daar zitten. En op dat moment zijn we klaar met dat probleem.
Ja.
Wij hebben namelijk voor die oplossing gezorgd. Ze hebben nu een stuk zeil boven hun hoofd.
En ze zoeken het maar.
En ze krijgen een rantsoen, weet je wel. En verder zoeken wij niet meer naar een politieke oplossing voor dat probleem. Wij hebben immers het probleem al opgelost door ze tot stilstand te brengen.
Ja, want wij willen ze niet hebben. Nee. Dat is het belangrijkste. In het boek heb je het inderdaad veel over die deals die Europa sluit met landen aan de rand van Europa. Je noemt dat, het worden wel dialogen of migratiepact of samenwerkinginstrumenten, allemaal Europese jargon. Maar u heeft het over boonga boonga met bondgenoten.
Ja, vond ik duidelijker.
Ja, precies. Hoe werkt dan precies zo'n deal?
Het is gewoon handjeklap. Wij willen dat zij vluchtelingen tegenhouden of dat ze vluchtelingen terugnemen. Dus met Marokko hebben wij zo'n probleem. Met Marokko dat wij hier migranten uit Marokko hebben. Die hebben geen recht op een status hier. Die willen wij graag terug verschepen naar Marokko. En Marokko zegt gewoon, we willen ze niet.
Ja.
Ja, dan houdt het dus op, weet je wel. Dus wij moeten ervoor zorgen dat Marokko die vluchtelingen terug blijft nemen. En ook dat ze vluchtelingen tegenhouden.
Ja,
dat is gewoon handjeklap. Wat hebben wij ervoor over en wat wil Marokko ervoor hebben? En zo hebben wij deals met een hele reeks landen. Voornamelijk in Afrika, maar ook met landen in het Midden-Oosten. Gewoon wat wordt gedeeld van wat willen jullie ervoor hebben?
Ja, wij geven bijvoorbeeld militaire middelen of grensbewaking of ontwikkelingsgeld in ruil voordat zij vluchtelingen tegenhouden en terug opnemen.
Ja, allerlei andere cadeautjes. Weet je. Je kunt ook studenten uitwisselingsprogramma's hebben. Je kunt de visa-regelingen versoepelen. Dat is nog een poosje een inzet geweest met Turkije bijvoorbeeld. Hè, dat Turken geen visum meer nodig zouden hebben om Schengen-landen binnen te komen. Dus het is maar net welke relatie wij hebben met zo'n land. En welke eisen er dan gesteld worden door zo'n land. En daarmee maak je jezelf ontzettend chantabel natuurlijk. Hè. Marokko bijvoorbeeld onlangs nog. Hè, dan is het Marokko opeens niet genoeg meer. En dan zetten ze die kraan van vluchtelingen zetten ze een beetje open. En dan worden wij paniekerig. Dan gaan we weer met ze onderhandelen. En dan geven ze weer een paar douceurtjes. En dan gaat die kraan weer dicht.
Ja.
Dat zie je met Turkije ook. Turkije zet op dit moment die kraan bijna voluit open. Hè. Er komen duizenden mensen weer binnen in Griekenland. Dat is omdat Turkije bezig is met onderhandelingen met Europa over deze deals.
Ja, dus vluchtelingen worden op die manier een speelbal.
Het wordt wisselgeld.
Ja.
Zij houden ze vast. En op het moment dat zij iets van willen van Europa, gaat die kraan open. Ja.
En Libië is ook een goed voorbeeld waar veel, bijvoorbeeld wij trainen die Libische kustwacht. En wij leveren daar middelen aan. Wij faciliteren daar de opvang van die vluchtelingen. Wat voor effect heeft dat, zo'n deal?
Ja, dat is in
op een lange
prijzen,
termijn, zeg maar.
In prijzen van menselijkheid is dat afschuwelijk wat we daar aan het doen zijn. Wij betalen die kustwachten en wij sluiten een deal met. We hebben deals gesloten met die regering die daar aantrad nadat Gaddafi was opgeruimd.
En met Gaddafi ook al natuurlijk, maar met de nieuwe Gaddafi regering weer.
Ja. Dat ging heel makkelijk, dat overschakelen van Gaddafi naar die andere regering. Dus wij betalen ze, wij houden die mensen te vriend om vluchtelingen terug te nemen. Want dat is een enorm probleem. Hè? Vluchtelingen die al in Italië zitten. Of vluchtelingen die op zee worden opgepikt. Ja, dan moet Libië ze wel terug willen. Weet je?
Ja.
Anders houdt dat op. Hè? Dus ze kunnen flinke prijzen vragen. Die Libische kustwacht die haalt heel veel mensen uit zee. We hebben het bijna helemaal uitbesteed aan Libië. Er varen bijna geen Europese schepen meer. Het zijn nog een paar Europese reddingsschepen, maar kustwachten en zo, die varen daar niet meer.
Dus, en Nederlandse schepen, bijvoorbeeld Dame Shipyards, heeft meerdere boten geleverd aan Libië.
Ja, dat dus zal
die verdienen daar gewoon inderdaad aan.
Tuurlijk, ja. Libië is in het bijzonder heel erg wreed tegen die vluchtelingen die teruggebracht worden naar Libië. Ze gaan allemaal stuk voor stuk gaan ze naar een detentiecentrum. Het is dus niet zo dat ze daar in een opvanghuis terechtkomen.
Het is gewoon gevangenis.
Ze gaan allemaal naar een detentiegevangenis. En Amnesty International en Médecins Sans Frontières en Human Rights Watch, die hebben heel veel gevallen gedocumenteerd waarin marteling bewezen is in die kampen. Ze tekenen getuigenissen op van die mensen dat ze daar op een vreselijke manier behandeld worden. Er is al zo'n detentiecentrum is al gebombardeerd, weet je wel. Dus dat zijn vreselijke oorden. Afgezien nog van het feit dat vluchtelingen geen misdadigers zijn, dus je mag ze helemaal niet opsluiten. Dus alle mensenrechten, alle vluchtelingenrechten worden met voeten getreden in Libië. En toch flikken wij van Europa, flikken het om te zeggen, ja, maar dat is het probleem van Libië, weet je. Ja. Zij doen dat, wij hebben daar niks mee te maken. Dus ja, dat is een onvoorstelbare hypocrisie. En de Europese Mensenrechtenraad heeft ook terecht geconcludeerd dat Europa de dood heeft geaccepteerd als effectief antimigratie-instrument.
Ja.
Ja. Ja, ik vind dat alle perken te buiten gaan. Europa heeft al zijn prachtige traditie van mensenrechten en van internationaal recht. Zijn ze aan het verkwanselen en aan het verraden.
Loze woorden.
Ja.
En op lange termijn, zeg maar, zulke deals. Wat heeft dat voor effect als we bijvoorbeeld kijken naar het in stand houden van autoritaire regimes? Want het leveren van wapens of ontwikkelingsgelden aan regimes waar een autoritaire leider of groep aan de macht is, zo kan je die natuurlijk ook verstevigen.
Ja, dat is ook zo. Dat kan natuurlijk met ontwikkelingshulp kan het ook, hè?
Ja.
Je kan het met wapens doen. Vaak doen we het ook allemaal tegelijk.
Allemaal tegelijk,
hele pakketten,
ja,
weet je wel. Daarmee houden wij regimes in stand die mensenrechten schenden, waardoor mensen op de vlucht moeten.
Ja, dus op lange termijn is het natuurlijk ook helemaal geen oplossing.
Nee. We houden regimes in stand die ervoor zorgen dat er hongersnoden zijn in die landen vanwege wanbeleid of opzettelijk veroorzaakte hongersnoden. Ook weer als
om maar die stromen door te laten komen.
Ja, dus wij creëren zelf een probleem waar we dan vervolgens pleisters op gaan plakken.
En in plaats van vluchtelingencrisis spreek jij liever van a war on migration of oorlog tegen migratie. Zie je het Europese beleid echt als oorlog?
Nou, als er zo ontzettend veel wapens gaan naar het tegenhouden van deze mensen,
ja,
dan denk ik wel dat er sprake is van een oorlog, ja.
Want nu heb je het ook over echt de hekken die geplaatst worden, de drones die boven de Middellandse Zee vliegen.
De NAVO-vloot die daar rondvaart. Het bewapenen van partijen die met ons meevechten in deze war against migration. Ik denk dat het wel een oorlog is, ja. Dat we het wel een oorlog mogen noemen, ja.
Want ik sprak gisteren met mijn collega Wendela en die zei, ik sprak in de jaren 80, hadden ze al veel discussie over die krijgsmacht die zich telkens aandient als, zeg maar, oplossing voor een probleem. En toen spraken ze ook over van, nou, je zal zien dat over 20, 30 jaar of krijgsmacht zich ook ingezet gaat worden tegen vluchtelingen. En toen zelfs kritische mensen die zeiden van, nou, dat lijkt me echt niet dat we geweld in gaan zetten om vluchtelingen tegen te houden. En 20 jaar later zijn we daar gewoon echt. Mm. Hoe kan dat in zo'n korte tijd geweld ineens een legitiem middel is om zo'n vluchteling tegen te houden?
Nou, weet je, ik ben me helemaal rot geschrokken toen ik mij ging verdiepen in die periode van rond 1938, waar dat verhaal begint in mijn boek. In 1933 kwam Hitler aan de macht. En in 1942 was het allereerste vernietigingskamp er.
Ja, dus in korte tijd.
Dus een hele korte tijd, weet je. Ik zeg ook in dat boek van het aanleggen van de Noord-Zuidlijn heeft veel langer geduurd dan dat. Dus die verandering van in zo'n samenleving. En Duitsland was een van de meest geavanceerde landen ter wereld. Hè?
Ja.
De meeste Nobelprijzen waren naar Duitse wetenschappers gegaan.
Geciviliseerd, ja. Mm-hmm.
En binnen 8 jaar, weet je wel, waren daar vernietigingskampen. Dus ik zie dat soort veranderingen heel snel gebeuren. Ja. Daar is niet zo idioot veel voor nodig. En helemaal niet. Nu met antisemitisme in die tijd was normaal, hè? Dus het was, kennelijk was het heel makkelijk om mensen dit ook normaal te laten vinden. Dat het antisemitisme. Antisemitistische sentiment. Dat kon heel makkelijk omgezet worden in. Oh, dan
in beleid.
Ze mogen best vernietigd worden. Ja. En dat zie ik nu ook met die migranten. Het anti-migrantengevoel wat er is in heel Europa. Ja, ik denk dat het ook heel makkelijk omgezet kan worden in. Het is inderdaad een plaag die we van ons af moeten slaan, letterlijk.
Ja, ja. Ja, je ziet de woorden al voorbij komen. Ja. Soms een plaag of stroom. Ja. Of daarmee wordt iemand natuurlijk ontmenselijk.
Wij moeten ons verdedigen tegen migranten. Ja, dat is de manier waarop het geframed wordt. Die migranten die plegen aanvallen en invallen op Europa. En daartegen hebben wij het recht om ons te verdedigen.
Duidelijk is dat de wapenindustrie, de veiligheidsindustrie, daar ook belang bij heeft, zeg maar. Dat narratief van veiligheid. Ja. En zij willen natuurlijk hun wapens verkopen. Ja. Dus als je een hamer hebt, dan
is alles
een spijker. Ja, precies. Je ziet nu bijvoorbeeld dat er in april is er een defensiefonds van 13 miljard euro voor ontwikkeling van wapens is tot stand gekomen. Dat is dus de oplossing die wordt gepresenteerd voor het migratievraagstuk. Ja. Van meer wapens ontwikkelen, meer wapens aanschaffen, nog betere drones, zodat ze nog beter.
Onze bondgenoten in de War Against Migration bewapenen.
Ja.
Want die buitengrens van Europa die wordt steeds breder natuurlijk. Er zijn steeds meer gebieden die wij moeten verdedigen tegen die migranten die op weg zijn naar Europa. Dus die oorlog is gaan het uitbreiden. Het zijn allemaal wapens, ja.
En de EU en de Nederlandse regering, ik zag onlangs een VVD-campagne plaatje. Ze zijn heel trots op dat ze irreguliere aankomsten hebben kunnen laten dalen. Van 1 miljoen naar nog maar 100.000 vorig jaar. Zou je dat dus ook kwalificeren als een succes?
Nee, ik bedoel dat miljoen, 1,3 miljoen vluchtelingen in 2015, iedereen wist dat dat een piek was. Iedereen, die was ook precies te herleiden naar de bron, weet je wel.
Ja.
Dus iedereen wist ook dat het jaar daarop zou dat minder zijn, dat jaar daarop zou het alweer bijna terug zijn naar wat het normaal is. Je kunt Europa niet afzegelen voor de rest van de wereld. Dus er komen altijd migranten en vluchtelingen hier naartoe. En dat is in normale jaren is dat ongeveer 120.000 mensen. Als je die netjes zou verdelen over die 28 lidstaten, ik heb het wel eens opgeschreven, dan zouden dat er iets van 4500 per lidstaat zijn of zo. Weet je? Dat is, en dat is in normale tijden.
Het is dus
zo.
Helemaal niet zo'n probleem als gesteld wordt.
Nee, maar ze hebben in het narratief hebben ze een enorm probleem van gemaakt. Die migranten die bedreigen ons. Die migranten komen ons omvolken. Ja. Ze komen onze vrouwen in boerkas proppen.
Want politici hebben bijvoorbeeld belang bij die angst die gezaaid wordt. Veiligheidsindustrie hebben belang bij hun wapens verkopen.
Ja.
Er is belang bij al die ingewikkelde economische onderliggende oorzaken om die te versimpelen.
Ja, dat heb je helemaal gelijk.
Het is natuurlijk makkelijk om de vluchtelingen de schuld te geven.
Ja.
Van sociale huurwoning die er niet meer is. Dan kijken naar privatisering of allerlei andere.
Ja, die vluchtelingen hebben geen stem. En bovendien zijn moslims, daar houden we ook niet van. Ze zien er rare uit, ze spreken onze taal niet. Dus het is super makkelijk. Ja. En zo is het ook altijd geweest hoor. Altijd is de vreemdeling is aangewezen.
De zondebok.
Dat was met Joden was het ook zo.
Ja.
Joden waren ook al zo erg exotisch dat ook zij werden gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid.
Terwijl we nu spreken van de joods-christelijke cultuur.
Dat heb ik nooit goed begrepen.
Nee.
Ik vraag me ook af, wanneer begon dat dan, die joods-christelijke? Was dat voor 1938 of was dat na 1938?
Ja, want
ik begrijp het niet helemaal.
Ja, zo welkom waren ze niet in 1938.
Nee. Ik denk dat ga ik nog eens een keertje uitzoeken. Er zal ook weer een verhaal achter zitten.
Ja, het is niet aan jou om met oplossingen te komen. Dat doe je natuurlijk ook niet in je boek. Want je wijst bijvoorbeeld al naar heel veel van de oorzaken. De deals die eigenlijk alleen maar leiden tot meer vluchtelingen. De interventies, militaire interventies tot meer vluchtelingen leiden. Economische verhoudingen die tot meer vluchtelingen leiden. Maar ja, wat als je dan toch moet nadenken over een oplossing, wat zou dan kunnen helpen?
Nou, we zouden op moeten houden met die wapenhandel. Op moeten houden met brandstof stoppen in oorlogen die vluchtelingen veroorzaken.
Klimaatverandering tegengaan.
Ja, dat zou ook bijzonder prettig zijn. Ja, want die klimaatvluchtelingen die beginnen ook duidelijker als klimaatvluchtelingen komen ze nu tevoorschijn. Het is natuurlijk al heel lang zo dat het klimaat een probleem is. Maar het wordt nu duidelijker dat wij kunnen nu duidelijker die link leggen met het klimaat. En een deeloplossing zou ook kunnen zijn dat we weer eens beginnen met seizoensarbeid vanuit Afrika. Dat hebben we bij de oprichting van Europa hebben we dat stopgezet. Toen hebben we alle buitengrenzen gewoon potdicht gemaakt. En ook voor die seizoensarbeiders die ieder jaar met duizenden tegelijk naar Europa toekwamen om aardbeien en asperges te plukken. En tomaten. En dan gingen ze weer naar huis.
Ja.
En ze kwamen het volgende jaar kwamen ze weer, weet je wel. En dat is hartstikke goed gegaan, al die jaren. Zij waren happy, wij waren happy. En nu, als nu mensen hier willen komen om die tomaten te plukken, dan gaan ze dus nooit meer weg. Want dan moeten ze de enige manier om nog terug
want
te komen naar Europa.
Want die grenzen dicht, bedoel je?
Ja, want de enige manier om dan nog terug te komen naar Europa, dat is weer in zo'n bootje gaan zitten. Met het gevaar dat je lek wordt geschoten door de kustwacht. Of dat je zinkt. Of op een andere manier om het leven komt. Dus die seizoensarbeid die mensen nodig hebben. En die ook heel lang normaal is geweest. Volgens mij zou je dat weer in moeten voeren.
Ja, want ik zeg natuurlijk wel probleem, migratie is een probleem, maar migratie hoeft natuurlijk helemaal geen probleem te zijn.
Nee.
We hebben een vergrijzend Europa en we hebben arbeidskrachten nodig.
En het gaat werkelijk om hele bescheiden aantallen die er naar Europa toe komen. Dat was ook al zo voor, het maakt niet uit hoe dicht die grenzen zitten, weet je. Er komen altijd 100 tot 150.000 migranten en vluchtelingen naar Europa toe. Dat is elk jaar zo. En dat is een heel erg behapbaar aantal. Dat is in vergelijking met andere landen die ook migranten opnemen en vluchtelingen opnemen, is dat ook heel normaal. Europa bungelt zelfs onderaan die statistieken van aantallen migranten en vluchtelingen die ze ontvangen. Dus we moeten die hele hysterie om vluchtelingen en migranten heen, die is buiten alle proporties. Het zijn er niet veel. Als ze er maar normaal mee om zouden gaan, als we ze maar eerlijk zouden verdelen over Europa, dan zou dat heel erg behapbaar zijn.
Ik ben zelf geschiedenisleraar en je had het net al over hoe wij kijken naar onze geschiedenis. Dat draagt misschien ook wel aan gebrekkige zelfreflectie bij ons beleid nu in de wereld. Hoe zou je het dan wel, zeg maar, hoe zou je geschiedenis zelf anders doseren aan zo'n middelbare school? Waar zou je accent op leggen?
Nou, om te beginnen zou ik veel meer kijken naar het gehele en niet naar de vaderlandse geschiedenis. Maar heel erg naar Europa als continent. Hoe heeft Europa het gedaan? Ik denk dat dat goed zou zijn. Dat we het grotere geheel zien.
Yeah.
En niet alleen maar weten wat er bij de slag bij Nieuwpoort gebeurde. Ik vind die geschiedenis sinds de moderne geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog vind ik heel erg belangrijk. Hoe heeft die Tweede Wereldoorlog kunnen gebeuren? En hoe zou het nu weer kunnen gebeuren? Dus veel sterker die link leggen naar nu.
Wat je in je boek ook doet eigenlijk. Ja. Dat je dus gewoon 80 jaar bekijkt. Ja. En,
dan gaat het leven, weet je wel. Als je weet wat er toen gebeurde. En dat is onze meetlat ook. Hè? Onze moralistische meetlat. Dat is altijd die Tweede Wereldoorlog. We meten alles af aan die Tweede Wereldoorlog. En als je je realiseert dat het grote schrikbeeld van die Tweede Wereldoorlog, als je je realiseert dat het nu zich aan het herhalen is, ik denk dat mensen heel erg bij de les zou houden. Letterlijk bij de les zou houden. Als je de geschiedenis zich ziet herhalen. Ja.
Maar dan moeten we wel kritisch naar die geschiedenis kijken.
Uiteraard.
En kijken naar in jouw boek van hoe gingen we om met onze Joodse
mensen. Ja, en hoe gingen wij om met het nazistische regime? Want dat hebben we ook laten gebeuren, weet je wel. In die tijd is er helemaal geen enkel Europees land geweest wat Hitler erop heeft aangesproken.
Nee.
We hebben onze zakelijke relatie met Hitler belangrijker gevonden als het mensenrechtenbeleid. En dat doen we vandaag de dag nog steeds.
En nu dus kijken we terug van hoe heeft dat kunnen gebeuren. Dat zou nu nooit meer kunnen gebeuren. Maar je ziet dat nu ook langzaam verschuiven. Ja, dat geweld normaler wordt. Dat mensen onmenselijk worden. En
dat wij met de meest vreselijke regimes zonder met onze ogen te knipperen deals sluiten. Wij vinden andere zaken, onze militaire belangen, onze economische belangen vinden wij veel belangrijker dan het mensenrechtenbelang. Ja, dat was toen zo en dat is nu ook zo. Ja.
Nou, bedankt Linda dat je de eerste gast wilde zijn in de podcast.
Alsjeblieft.
Dit was de eerste aflevering van Wapens en Veiligheid, de podcast. Wil je meepraten over migratie en veiligheid? Kom dan op 10 november naar de meetup in de AQ in Utrecht. De AQ is een politiek café en op zondagavond kan je hier goedkoop en lekker eten. Voor het eten zal Mark Akkerman vertellen over zijn nieuwe onderzoek naar militarisering van de Europese grenzen. Ook komt Anne Dekker van Sea-Watch vertellen over de situatie op de Middellandse Zee. Meer informatie over de meetup en het onderzoek van Stop Wapenhandel vind je op onze Facebookpagina of op onze website stopwapenhandel.org. Bedankt voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren, zodat je onze volgende podcast ook kunt beluisteren. Tot ziens!
Welkom to Muziek Ian. Mijn naam is Tim Hinman. Den gang ska du get your booty on the dance floor. Fordi i det her afsnit handler det om hvorfor og hvordan musikken får dig til at bevæge dig. Hvordan kan det være, at noget, som kommer ind igennem dine ører, kan påvirke din krop direkte? Og hvad sker der, hvis disse ting ikke fungerer, som de skal?
Let's just keep it going.
Ja, ja. Nu er vi helt klart i 1, 2, 3.
Et af de allernyeste forskningsområder inden for vores felt, det er spørgsmålet om, hvorfor vi overhovedet danser til musik.
3, 4.
Som sædvanligt har vi vores ekspert og guide igennem hele den her serie, jazzmusiker og professor i neurovidenskab, Peter Wust. Og sammen med ham er det der jazzband, som på en eller anden måde virker til at følge ham rundt, wherever he goes.
Nu kan det være, at Morten han udfordrer os lidt.
Det, jeg tror, man skal forestille sig, der sker i hjernen, det er, at vores motoriske system, det vil gerne bevæge sig i 4/4 for eksempel.
Jeg siger, den er der stadigvæk, men den er ikke så meget hans rytme mere.
Og samtidig kommer der noget ind til vores hørebark, der ligesom strider mod de 4 slag i takten.
Og se, nu kommer det meget interessante, fordi når Morten han udfordrer os lidt.
Og hvis det har den helt rigtige blanding, hvis der er nok, men ikke for meget, der strider mod de 4 slag i takten, så vil vores bevægelsesystem sige, nej, jeg bliver nødt til at gøre noget for at holde fast i de her 4/4.
Se.
Og det er faktisk det, vi oplever i vores underliv, når vi får lyst til at bevæge os til et bestemt stykke lækker dansemusik, for eksempel.
Se.
Fordi der er alle de her dødt, dak, dødt, dødt, dødt. Vi kan se, at det handler meget direkte om nogle områder dybt i hjernen, der har med bevægelse at gøre. Men så er der også nogle nydelsesområder i hjernen, som gør, at det er også super lækkert, det her.
Se.
Og hvis man endelig skal helt op på en stor klinge, så handler det måske om, at stoffet dopamin, som jo er det her belønningsstof, som jo meget ofte er involveret, når vi rigtig nyder noget, det er faktisk både koder for belønning, men også er afgørende for, at vi kan bevæge os til musik. Fordi det smører bevægelsesystemet dybt ned i hjernen.
Jeg spurgte Peter, hvordan kan man måle sådan noget som rytmik og lyst til at danse videnskabeligt? Er der en test, som kan bevise, hvor groovy et beat er?
Det vi praktisk gør, når vi skal undersøge, hvorfor folk de danser til musik, det er, først har vi spurgt en hel masse mennesker om, hvilke af de her tilfældige rytmer, tænker de, de har lyst til at danse til, og hvilke nogle af de her rytmer føler de nydelse ved. Der vil folk simpelthen helst danse til nogle musik, der har sådan noget medium kompleksitet. Så har vi taget de samme rytmer og spillet dem for folk i scanneren, så ser vi, hvad er forskellen mellem, når de lytter til de her rytmer, og når de lytter til nogen, de ikke synes, de har lyst til at danse til. Og der kan vi så se, at den forskel i hjernen, den viser sig i nogle ganske bestemte hjerneområder, der har med motorik, præmotorik at gøre, og i nydelsesområder.
Se, den er god, ikke?
Jo,
ja, den er god.
Jeg håber, at dine nydelsesområder har det godt lige nu. Just came out of the recording room. På Aarhus Universitet er min rytmesans lige blevet sat på prøve ind i en scanner. Peter forklarer mig mere om, hvad det er for et forsøg, de laver med mig her.
Nå, jeg fik 7 ud af 10, Peter.
Du fik 7 ud af 10?
Ja, jeg ved ikke, om det er godt.
Det betyder ingenting. Altså, det der er sagen, det er, at i virkeligheden hører du nogle forskellige typer af rytmer. Der er nogen, der er fuldstændig sådan metronom. Ding, 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 ding. Og så er der nogen, der er næsten ligesom metronom, men har lidt sådan lidt mere rytmik. Dum, 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 dum. Så er der nogen, som er mere komplekse, hvor vi har det, der hedder synkoper, altså nogle slag, der ligesom ligger udenom. Men som er meget almindelig for musik. Sådan er meget rytmisk musik jo. Ting, som vi skal danse til. Og så det allersidste, du hører, det er nogen, der simpelthen ikke passer i gridet. Så en gang imellem tænker du, det her, det giver ingen mening, og det er også sådan, det helst skulle være. Og det, vi så er interesseret i, det er, hvornår holder din hjerne pulsen bedst? Er det, når den faktisk får pulsen fra metronomen, eller er det faktisk, når der er noget, der udfordrer den så meget, så du er nødt til at gøre noget for at holde rytmen? Og så viser det sig, at der er et omvendt u, når man spørger folk om, hvor meget de har lyst til at bevæge sig til det, og hvor meget nydelse de får ud af det, så er der sådan et slags omvendt u, hvor hvis de er for simple, så gider vi ikke bevæge os til dem. Hvis de er for komplekse, så gider